Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Henk Ruigrok van der Werf. Tot vorig jaar was ik de producer van Haagse Zaken. Dat betekende dat ik de draaiboeken maakte samen met Lemia. Dat ik de regie deed. Dat ik samen met Lemia onderwerpen bedacht. De aflevering van jullie monteerde. Dat soort dingen allemaal. Daar werd ik mee gestopt toen NRC een nieuwe podcast ging maken. NRC Vandaag, een dagelijkse podcast. En toen heb ik het stokje overgedragen aan Iris Verhulsdonk. En zij doet dat nog steeds heel goed. En heeft mij gevraagd om een aflevering voor jullie uit te kiezen. Nou, daar heb ik ook over nagedacht. En ik zit nu op Vlieland, het Waddeneiland van Nederland. Eén van de Waddeneilanden. En eigenlijk toen ik de boot opstapte, voelde ik het al een beetje. Dat is het eilandgevoel, noemen ze dat. Niemand kan dat echt precies omschrijven. Maar je voelt dus al, overal waar je daar loopt op dat eiland, voel je een bepaald soort sentiment. En dat noemen ze het eilandgevoel. Nou, eigenlijk over dat sentiment hebben we ooit een aflevering gemaakt. Voor één keer keken we niet naar Den Haag, maar naar de andere kant van de zee. Naar het Verenigd Koninkrijk, dat veel grotere eiland. En we zochten eigenlijk de reden waarom zij uit de EU wilden stappen. Waarom wil het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen? We gingen hem terug naar het begin eigenlijk van hun Brexit-gevoelens. Dat deden we toen met Melle Garschagen. Hij is de huidige correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Met Tietje Ketelaar. Zij is voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk. En daarvoor was Hans Stekentee correspondent. En hij zat ook bij ons in de studio. Dus met drie oud-correspondenten gingen we kijken naar wat is de reden van de Brexit. En eigenlijk kwamen we toen uit op datzelfde gevoel wat ik hier ervaar. Dat eilandgevoel. Veel luisterplezier.
Mijn naam is Lemia Aharwai en dit is Haagse Zaken Goes Brexit.
The UK has voted to leave the European Union.
L'annonce du Brexit a été un choc.
Brexit on toteutumassa eli Britannian.
Brexit means breakfast, means breakfast.
And after breakfast, Brexit.
Groot-Brittannië vertrekt uit de Europese Unie.
Did not vote for breakfast, Brexit.
The British people have spoken and the answer is we're out.
Het is 24 juni 2016, 5:00 in de ochtend.
Well, at 20 minutes to 5, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU. We are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win. It looks as though the gap's going to be something like 52-48, so a 4-point lead for leaving the EU. And that's the result of this referendum, which has been preceded by weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken and the answer is we're out.
Dit is de Britse journalist David Dimbleby, de stemmen van het referendum waarin de Britten zich uitspraken over uittreding uit de EU zijn op dat moment geteld. En iedereen in het Verenigd Koninkrijk weet, we gaan eruit. Uit de Europese Unie. Een beslissing die Europa op dat moment schokt. Maar eigenlijk, als je het in een historische context plaatst, niet zo heel verrassend is. En daar gaan we het vandaag over hebben in Haagse Zaken. Iets anders dan dat je van ons gewend bent. Bij mij aan tafel vandaag geen politieke redacteuren. Maar met drie generaties NRC-correspondenten in het Verenigd Koninkrijk. Je hoort zo wie het zijn, maar eerst even dit. Deze aflevering is onderdeel van een serie die je in een aantal delen voorbereidt op de definitieve Brexit in maart volgend jaar. En zoals altijd doen we ons best bij Haagse Zaken om je het hele verhaal te vertellen. We beginnen dus ook echt bij het begin in het Verenigd Koninkrijk. Om geïnformeerd te zijn namelijk over die Brexit, de invloed op Europa, de Britten zelf en Nederland natuurlijk, is het belangrijk om eerst de geschiedenis te snappen. De komende tijd kun je op onregelmatige basis meer Brexit-afleveringen verwachten, zodat we je alle lagen uit kunnen leggen, over Europa bijvoorbeeld. En we zijn natuurlijk Haagse Zaken, dus uiteindelijk praten we je in de laatste Brexit-aflevering bij over Den Haag. Maar niet vandaag, aan tafel. Oud-correspondent, laat ik maar beginnen met jou, Hans Stekenthee. Jij werkt nu op de opinieredactie van NRC. Wanneer was jij correspondent in het Verenigd Koninkrijk?
Ik begon in 1998 en ik ben dat gebleven tot 2005.
En wat was in die tijd het hoogtepunt?
Het waren eigenlijk globaal, zou je kunnen zeggen, de jaren van Tony Blair. En Europa speelde in mijn tijd een belangrijke rol, maar die jaren werden toch wel getekend door de oorlog in Irak, 2003.
Tietje Ketelaar, jou kennen we natuurlijk al van Haagse Zaken. Maar je bent ook correspondent geweest in het Verenigd Koninkrijk van 2010 tot 2016. En dat was dus ook tijdens het moment dat er voor een Brexit werd gestemd. Schreef je ook een boek over, Mind the Gap. En jij kan je dit nog heel goed herinneren, hè?
Ik was die ochtend net wakker geworden na, denk ik, anderhalf uur slapen. En nog steeds als ik dit fragment hoor, dat is kippenvel. Het is historisch, niet alleen voor de Britten, maar voor de Europese Unie als geheel.
En de huidige correspondent van het Verenigd Koninkrijk, overgekomen voor Haagse Zaken speciaal, Melle Garsgraag. Welkom.
Dankjewel.
Met de trein heb ik begrepen ook, hè?
Ja, zeker. Dat
is die nieuwe verbinding, de Eurostar.
Ja, een kwartiertje fietsen naar het station, instappen. Eerst hebben we twee keer heel snel je paspoort laten zien. En dan lekker in de trein zitten kijken hoe de Noord-Franse velden aan je voorbij schieten en een boek lezen. Maar eens met Titia, ik kreeg net ook kippenvel toen ik Dimbleby hoorde.
Oh ja?
Ja.
Waar was jij op dat moment?
Ik zat in Jakarta. Ik wist toen al wel dat ik... Ik was daar correspondent voor NRC. Ik wist toen al wel dat ik naar het Verenigd Koninkrijk zou verhuizen. En ik keek met 5 uur tijdsverschil in de loop van de ochtend naar de uitslagen. En ik kreeg een goed idee wat voor een soort correspondentschap ik te moed zou treden. Chaos, spanning en sensatie.
We beginnen bij afgelopen weekend. Want toen lag er een akkoord, een Brexit-akkoord, waar ook onze eigen premier op reageerde.
Ik vind het verlies van het Verenigd Koninkrijk echt slecht nieuws. Altijd gevonden. Ik denk wel dat er nu een akkoord ligt wat de schade zowel voor het VK als voor de Europese Unie die doorgaat beperkt. Het blijft natuurlijk gewoon slecht nieuws, maar het is wel een gebalanceerd pakket, denk ik, voor alle partijen.
Echt in lijn met de rest van de Europese leiders, Melle, alsof ze een soort van tekst hadden gekregen die ze vooraf moesten inzien.
Ja, alsof ze allemaal hetzelfde velletje hadden gekregen en het heel goed hadden ingestudeerd. Ja, wat Rutte hier vertelt is, er is een akkoord. Er is een akkoord over hoe het Verenigd Koninkrijk uit de EU treedt. Dat is een bindend akkoord. Er is ook een akkoord over hoe het Verenigd Koninkrijk in de toekomst gaat samenwerken met de EU. Ja, dat is nog een heel pril akkoord. Daar moeten ze de komende jaren nog over verder praten. Maar de komende weken worden zo ongelooflijk spannend in het Verenigd Koninkrijk. 11 december moet het Lagerhuis stemmen over deze maatregelen, over dit pakket. Ja, en Theresa May heeft vooralsnog gewoon geen steun in het Lagerhuis. En de crisis waar de Britse politiek op afstevend. Ja, je kan het alleen maar vergelijken met de aanloop naar de Irak-oorlog of de Suez-crisis. Echt een moment dat de Britse geschiedenis kan doen kantelen.
Wow, dat zijn nogal wat vergelijkingen. Tietje, doet het je daar ook aan denken?
Ja, zeker. Dit is wat ik al zei, dat kippenvelmoment van 24 juni 2016. Dat is eigenlijk niet overgegaan. Sindsdien is er zoveel aan de hand in de Britse politiek met het land zelf. Ze weten niet waar ze heen gaan. En wat er de komende dagen gaat gebeuren, kan alles bepalend zijn.
Hans, jij zat er tijdens de Irak-oorlog. Hè? Dus als ik iemand moet vragen, doet dit denken aan die tijd, dan ben jij het wel.
Ja, dat was heel heftig. Alleen ik denk dat het toch nog een categorie minder was dan wat de Britten nu overkomt. Titia noemde Suez-crisis. Dat was het moment waarop de Britten een toontje lager moesten zingen. De Fransen ook trouwens, in het Midden-Oosten. En eigenlijk toen in één klap de illusie werd afgepakt dat ze nog een wereldmacht waren. Toen werd het land werd in één klap geconfronteerd met het idee dat het gewoon een middelgroot Europees land was in plaats van een wereldmacht. Dus dat was een existentiële crisis. Irak was een ernstige crisis, maar niet zo existentieel als deze Brexit, denk ik.
Dus Melle, de komende anderhalf week is belangrijk. Is er eentje om goed in de gaten te houden? Wat doe jij dan als correspondent? Waar let je dan vooral op?
Ja, je, Ik probeer zowel de politiek goed te volgen. Dus ik ben rondom het paleis van Westminster, de parlementszetel. Ik probeer met politici te praten. Om te kijken hoe zij denken. Hoe hun humeur is elke dag. Want dat kan heel snel omslaan. En tegelijkertijd probeer ik op een paar strategische plekken in het land te zijn. Om te kijken hoe die deal van Theresa May valt. Want uiteindelijk zullen die politici daar ook naar kijken. Als er steun groeit voor of toeneemt voor die deal. Ja, dan zou je nog wel kunnen zien dat in de komende anderhalve week de politiek toch omslaat.
Wat betekent omslaan?
Wat betekent omslaan? Omslaan betekent dat er op dit moment absoluut geen meerderheid is om deze deal erdoor te krijgen. Volgens mij komt ongeveer 100 lagerhuisleden tekort. Er zitten 650 in totaal, dus dat is nogal wat. Maar als die lagerhuisleden merken dat hun kiezers deze deal toch wel zien zitten, ja, dan kunnen ze van mening veranderen. En dan kan je toch hebben dat op die hele belangrijke stemming op 11 december... dat Theresa May toch een nipte meerderheid eraan overhaalt. En dan is haar plan geslaagd.
Wat nog interessant is, Melle zegt, die politici gaan letten op wat er in het land speelt. Anders dan hier in Nederland hebben de Britten een kiesdistrictenstelsel. Dus lagerhuisleden, de parlementariërs, gaan iedere vrijdag terug naar hun eigen kiesdistrict. En hebben dan iets wat een surgery heet, een spreekuur.
Wat niks met de operatie te maken
heeft. Niks met de operatie te maken, inderdaad. En daar horen ze gewoon de alledaagse problemen van hun kiezers aan. En als ze daar dus horen, maar wij willen eigenlijk liever deze deal dan een no deal. Want dat zijn eigenlijk de twee smaken die nog over zijn. Dan zouden ze wel eens voor deze deal kunnen gaan stemmen. Want een no deal, dat is echt bescheiden, keihard. Het is inderdaad als een scheiding. Twee partijen die uit elkaar gaan. Een man en een vrouw die uit elkaar gaan. En de boedel wordt verdeeld. En als je er niet uitkomt, ja, dan scheurt het gewoon heel hard.
Wie Haagse zaken luistert, die weet inmiddels veel over Haagse politiek. Maar die weet niet per se hoeveel over de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Het partijstelsel is er niet zoals hier. En de relatie met de rest van Europa is ook heel anders dan dat van Nederland. De belangrijkste term, om hem maar meteen te introduceren, is het eilandgevoel van de Britten. Dat kleurt zo'n beetje al hun beslissingen. En om dat gevoel op een goede manier uit te leggen, moeten we eigenlijk, Hans, de geschiedenis in. Het kan niet anders. En ver terug de tijd in ook echt best wel. Dus ga lekker achterover zitten als je thuis meeluistert. Want Hans, dat eilandgevoel, dat begon eigenlijk. Nou, zullen we de Tweede Wereldoorlog pakken als beginpunt?
Je kunt veel verder teruggaan. Je kunt zo lang terug als je wil. Mensen die op een eiland wonen, die hebben een beetje een dubbel gevoel altijd. Aan de ene kant voelen ze zich los van de wereld, misschien ook wel een beetje superieur. Aan de andere kant is diezelfde wereld die ze omringt, is natuurlijk ook een bedreiging. Dus je moet altijd opletten waar het gevaar vandaan komt. Ze zijn argwanend, misschien een beetje defensief. En dat dubbele gevoel, dat heeft de Britten eigenlijk altijd gekenmerkt. Ze woonden binnen de grenzen van een natuurlijk fort, zoals Shakespeare ooit heeft gezegd. Maar voor de Britten geldt dat ze natuurlijk nooit konden doen alsof het continent er niet was. En als je in de geschiedenis terugkijkt, dan zijn er perioden waarin ze zich heel erg bemoeid hebben met het continent. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Er zijn honderdduizenden Britten in Frankrijk en de loopgraven van Vlaanderen gestorven voor de vrijheid van Europa, omdat het ze aanging. En als je kunt nog veel verder teruggaan. 1815, Napoleon werd verslagen bij Waterloo onder leiding van generaal Wellington. Het was ook zo'n moment van betrokkenheid bij het continent. En er zijn eerder ook dat soort momenten. Maar steeds zie je dat er na zo'n periode van betrokkenheid, dat er een periode van terugtrekking is. Isolement, zo je wil. En na Waterloo noemden ze dat zelf ook splendid isolation. We trekken
ons
terug.
Het is eigenlijk een soort van golfbeweging. Dus het gebeurt. Dus
het is een golfbeweging. Ja. En ja, ook als Brexit nu betekent een terugtrekking, dan zou je nog kunnen zeggen dat later er weer een soort toenadering komt, omdat de geschiedenis dat wil. Maar goed, voor nu is er die terugtrekking. En je noemde net de Tweede Wereldoorlog. Dat was natuurlijk, toen werd de zaak wel heel erg op scherp gesteld. Heel Europa werd onder de voet gelopen door Hitler. En de Britse eilanden waren letterlijk het laatste stukje dat niet bezet was. Het stond er echt heel slecht voor. De Britten hadden zich teruggetrokken bij Duinkerken, hadden al hun wapens achtergelaten. Er waren eigenlijk geen soldaten, ze waren onvoorbereid. Londen werd dag en nacht gebombardeerd in de Blitz. De Battle of Britain speelde zich af, grote luchtgevechten. En de Britten stonden min of meer met lege handen. De Amerikanen waren nog niet in de oorlog betrokken. Dat zou nog meer dan een jaar duren. En degene die ze daar door heeft gesleept was Winston Churchill met zijn retoriek. Met die prachtige redevoeringen. Ik heb jullie niets te bieden behalve blood, sweat en tears.
En als we het hebben over dat eilandgevoel tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan is er eigenlijk een nummer waar je aan moest denken.
Ah, nou ja, dan heb je natuurlijk, dat kan niet zonder de stem van Vera Lynn. En het nummer is, wat ik bedoel was, There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. En de krijtrotsen van Dover, die zijn natuurlijk de grens. En ooit zingt ze de Britten moed toe en hoop toe. Ooit zullen er weer zwaluwen boven de white cliffs of Dover zweven.
There'll be the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after. Tomorrow, when the world is free.
Oké, dus dit vertolkt dat eilandgevoel de Britten tegen de rest van Europa.
Ja, het laatste bastion van vrijheid in Europa. Een baken van vrijheid voor de rest van de wereld.
Ook een beetje een verheven zij.
Ja,
tegen
het is
wij.
Nostalgie, troost, wij tegen zij. Ja, dat zit er allemaal in. Maar het is natuurlijk echt om de burgers moed te geven, soldaten over zee hoop te geven.
Ja, ja.
Maar het speelt nog steeds, het speelt door, hè? Dat gevoel van wij stonden alleen in de oorlog. Wij lieten ons niet veroveren. Tijdens de campagne voor de Brexit hoorde ik heel vaak mensen tegen mij zeggen, maar wij willen niet door de Duitsers geregeerd worden. Wij willen niet dat Angela Merkel onze baas is. Dat idee, dat zit op een gegeven moment in je DNA. Dus het speelt, dat oorlogsgevoel, dat speelt wel degelijk nog steeds mee.
En als je, Hans noemde Duinkerke, wat een ongelooflijke nederlaag was voor de Britten. Mm-hmm. Ze moesten terugtrekken met enorme verliezen. En toch wordt dat gevierd als een moment van nationale trots.
Maar dat is toch een beetje een zelfoverschatting iets?
Ja, die Britten hebben gewoon een traditie van wat heet de glorious defeat. Dus je maakt gewoon van een nederlaag maak je het beste. Ja. Dat is een fantastische, beroemde The Charge of the Light Brigade. Dat was eigenlijk gewoon een zelfmoordoperatie van een groep ruiters te paard tijdens de Krimoorlog. En ik geloof 1830 of daaromtrent. Nou, die zijn in de pan gehakt. Maar dat is toch, wordt voorgesteld als een glorieuze overwinning. Vanaf dat was het soort keerpunt in de strijd. En dat was Duinkerke ook.
En als je nu ook kijkt naar de Brexit. Er zijn best wat Britten die zeggen, ja, die Brexit zal pijn doen. Werkloosheid zal oplopen. De economie zal misschien in recessie belanden. Het zal pijnlijk zijn. We verliezen invloed op het wereldtoneel. Het is een Duinkerke moment. En we gaan er lekker met z'n allen gaan we er het beste van maken.
Optimistische afgrond in.
Ja.
Zo zie ik het dan een beetje. Oké, we moeten het even hebben over Winston Churchill. Als we het hebben over de Tweede Wereldoorlog en we hebben het over Europa, dan heeft hij wel een beslissende rol gespeeld. Hans.
Ja, je zou kunnen zeggen dat Winston Churchill op een bepaalde manier een van de grondleggers van de Europese Unie is. Hij heeft ooit gezegd, na de oorlog moeten Frankrijk en Duitsland moeten samengaan in een project dat we de Verenigde Staten van Europa noemen. En, want dat zijn de twee aartsvijanden die elkaar twee wereldoorlogen lang naar het leven hebben gestaan. Dat mag nooit meer gebeuren. En dan moeten ze samenwerken in een geheel dat belangrijker is dan de individuele onderdelen daarvan.
I'm now going to say something that will astonish you. The first step in the recreation of the European family must be a partnership between France and Germany. In this way only can France recover the moral and cultural leadership of Europe. There can be no revival of Europe without a spiritually great France and a spiritually great Germany. The structure of the United States of Europe, if well and truly built, will be such as to make the material strength of a single state less important.
Ja, dat was 1946 in Zurich, waar Churchill sprak. Je hoort trouwens hoe hij stotterde in een vroege leven, hoe die dat nog steeds aan het overwinnen is. En hij oefende die toespraken urenlang voor de spiegel, tot hij elke lettergreep goed had.
Ook zo mooi dat family, niet family, maar family.
Ja, dat is fantastisch.
Maar hij wist het wel om te buigen, dat stotteren naar iets echt heel gedragen voorlezen.
Ja, dat is fantastisch. Maar je moet hem dus echt... Hem horen is eigenlijk nog mooier dan hem lezen. Heel bijzonder. Dus de retoriek was zijn enige wapen, werd wel gezegd.
Maar hij heeft het dus wel over de United States of Europe. Dus eigenlijk een land daarin maakt hij minder belangrijk.
Ja, het moest de som van de delen was belangrijker dan de individuele delen. Dat is, en hij is zeker niet de enige die dat bedacht heeft. Zulke ideeën waren er ook op het continent natuurlijk. In Frankrijk en in Duitsland en elders. Maar dit is een vroeg moment van iemand die het verwoord heeft. Dus je kunt gewoon zeggen dat de Britten in de vorm van, of in de persoon van Churchill, aan de wieg gestaan hebben van het grote Europese project.
Nog één stukje Churchill.
In all this urgent work, France and Germany must take the lead together. Great Britain, the British Commonwealth of Nations, mighty America, and I trust Soviet Russia, for then indeed all would be well, must be the friends and sponsors of the new Europe and must champion its right to live and shine. And therefore, I say to you, let Europe arise.
Flink applaus. De goede verstaander hoort hem hier dus zeggen: Groot-Brittannië is een sponsor van deze vereniging, zou je het kunnen noemen. Dus geen deel ervan. Hij zet Groot-Brittannië eigenlijk aan de zijlijn.
Ja, dat is de typisch de Britse houding van toen en up to a point eigenlijk nog steeds. Wij wensen Europa het allerbeste toe. Wij zullen jullie steunen, moreel en met alles wat we kunnen. Amerika doet dat. Hij noemt Rusland zelfs nog als potentiële vriend. Maar we zijn sponsor, maar we willen er zelf geen deel van uitmaken. En je zou kunnen zeggen dat een deel van alle misverstanden die nu nog bestaan, die zou je hierin kunnen zien. Hij zegt, het is in ons belang dat Europa één geheel wordt. En tegelijkertijd hebben we daarna gezien, als Europa te succesvol wordt, dan zien de Britten dat weer als een bedreiging van hun eigen belangen.
Maar zit hier ook niet heel erg een waarschuwing in? Want hij zegt, I trust Soviet Union. Waarin eigenlijk al duidelijk wordt dat hij dat helemaal niet vertrouwt. En dat hij eigenlijk Europese samenwerking ook ziet als een balancerende factor. Om een balans op het continent te creëren.
Ja. Eerder in die toespraak heeft hij een lange passage over de atoombom. En dan zegt hij, nou, nu is nog maar één land dat de atoombom heeft. Maar binnenkort wellicht wel meer. Overigens zouden de Britten zelf ook vrij snel de atoombom hebben. Maar dat is echt het begin van de Koude Oorlog. Dus hij weet al dat de Russen wel degelijk aan een andere kant zullen staan. Het is meer, denk ik, beleefdheid dat hij dit zegt dan.
En is het nog even over de context van die tijd? Hè? Dus de tijd waarin Churchill ineens begint over een verenigd Europa. Ze zijn dan. Dit is de periode waarin ze hun koloniën natuurlijk allemaal kwijtraken. Met andere woorden, ze moeten het ineens van zichzelf hebben.
Dat gaat dan langzaam gebeuren. Elisabeth werd in 48 werd ze. In 52 werd ze koningin. En vanaf dat moment zijn inderdaad één voor één al die koloniën weggevallen. Het was een wereldmacht waar, zoals ze zeiden, aan het eind van de 19e eeuw de zon nooit onderging. En dat zie je na de Tweede Wereldoorlog langzaam afbrokkelen.
Ja, er woonden 800 miljoen mensen in het voormalige Britse Rijk. En dat kalfde successievelijk af. De grote landen, zoals Canada en Australië, die waren al
India.
Voor de Eerste Wereldoorlog, denk ik, afgevallen. Mm-hmm. En na de Tweede Wereldoorlog ging het keihard met Afrika en India, zoals Titia zegt.
En je moet ook niet vergeten dat daardoor de Britse economie ook veel kleiner werd. Toen ze nog een wereldmacht waren, iets van een kwart van de wereldhandel was Brits. En dat was net op een moment dat Europese integratie een beetje begon. En die twee ontwikkelingen die lopen eigenlijk parallel. Het Verenigd Koninkrijk wordt minder belangrijk omdat die de status van empire verdwijnt. Dus de economie wordt kleiner. De rol van het Verenigd Koninkrijk als handelsnatie wordt kleiner. En tegelijkertijd gebeuren er mooie dingen daar op het Europese vasteland, als je economisch bekijkt.
Ja, dus dat is goed om te weten als je Churchill die woorden hoort zeggen. Hij zegt ook ergens anders, dat vond ik wel tekenend, we are with Europe, but not of it. Dus dat geeft wel aan wat voor rol ze voor zichzelf zien. Maar uiteindelijk, begin jaren 60, willen de Britten wel lid worden. En dit was hun gedachte. We gaan even luisteren naar Yes Minister. Ik heb me laten horen, dit is dus een persiflage, even voor duidelijkheid. Ik heb me laten vertellen dat dit een van Rutte's favoriete Engelse series is. Dus hou dat in je achterhoofd.
Britain has had the same foreign policy objective for at least the last 500 years. To create a disunited Europe. In that cause, we have fought with the Dutch against the Spanish, with the Germans against the French, with the French and Italians against the Germans, and with the French against the Germans and Italians. Divide and rule, you see. Why should we change now, when it's worked so well?
Ancient history, surely.
Yes, and current policy. We had to break the whole thing up, so we had to get inside. We tried to break it up from the outside, but that wouldn't work. Now that we're inside, we can make a complete pig's breakfast of the whole thing. Set the Germans against the French against the Italians against the Dutch. The Foreign Office is terribly pleased. It's just like old times.
Surely we're all committed to the European ideal.
Really, Minister?
If not, why are we pressing for an increase in the membership?
Well, for the same reason. It's just like the United Nations, in fact. The more members it has, the more arguments it can stir up, the more futile and impotent it becomes.
What appalling cynicism.
Yes. We call it diplomacy, Minister.
Melle, waarom is dit zo tekenend?
Omdat het toch ergens de Britse strategie in de Europese Unie wel vertolkt. De Britten waren ook altijd voorstander van Turkse toetreding bijvoorbeeld. Een grote Europese Unie zorgt ervoor dat je misschien macht minder concentreert. Dat Frankrijk en Duitsland minder machtig zijn. Dat je een verbond krijgt van staten in plaats van een federalistisch Europa. Dus in ieder geval in die zin is het een persiflage en het is cabaret. Maar het zit ook wel een kern van waarheid in.
Zoals vaak met cabaret.
Maar de echte reden is natuurlijk dat, want daar hebben we zitten inmiddels begin jaren 60... is het land de arme man van Europa geworden. En ze zien dat aan die andere kant in Europa heerst er optimisme, economische groei. Opeens was dat vasteland iets positiefs. En bij hen ging het slecht.
Dus die golfbeweging.
Ze zagen op een gegeven moment geen andere uitweg meer dan lid worden. Ik had tijdens het referendum ook ontzettend pro-Europese politici en die zeiden tegen mij. Voor ons voelde toetreding als een nederlaag. Voor alle andere lidstaten was het iets positiefs. Dus op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog, aan het einde van het communisme, aan het einde van de dictator in Spanje en Portugal. Toen lid worden was een optimistische stap. En voor de Britten is dat nooit zo geweest. Hebben ze nooit zo gevoeld.
Maar lid worden van een club met nieuw elan, daar gaat er ook iets positiefs van uit. Waarom is dat dan nooit zo gevoeld?
Omdat ze ook lid werden van een club waarvan de regels al bestonden. Ze hebben in het begin ook geprobeerd om die regels, eigenlijk vanaf het begin al die regels te veranderen. Er is een prachtige cartoon uit 1973, vlak voordat ze lid werden, waarin je alle politici, Europese politici, die zie je voetbal spelen. En dan komt de Brit aanlopen in zijn cricket-tenue. Dat was toch een beetje wat er aan de hand was.
Maar goed, dat was 73. Toen zaten ze in de buurt. Toen werden ze volgens mij ook lid. Dat was 73, toch?
Ja, in januari 1973.
Maar eerst nog even de jaren 60. Want zij wilden toen heel graag. Maar Frankrijk, die dacht...
Nou ja, de Franse president de Gaulle heeft tot twee keer toe nee gezegd. In het Frans, tegen een Britse aanvraag. Ik denk vanaf 1961, misschien 63 nog een keer.
Ze hebben het een paar keer geprobeerd.
Ze hebben twee keer aangevraagd. Ze wilden erin, maar de Gaulle wilde het niet hebben. Waarom niet? De formele reden was dat hij vond dat de Britten niet en konden profiteren van vrijhandel met hun eigen gemene best. Dus hun koloniën en voormalige koloniën. En van de vrije markt, de Europese vrije markt gebruik maken. En de andere reden was natuurlijk dat hij de Britten beschouwde als het een soort zetbaas van de Amerikanen. Dat hij een soort van Trojaans paard, Amerikaans Trojaans paard, de Europese Unie binnenhaalde. Dan zijn we weer bij de Yes Minister aflevering. Vernielen van binnenuit.
Dus het lukte ze niet. Ze probeerden twee keer, het lukte ze niet. Steeds die nul van de goal. Maar toen ging hij dood, de goal. En
de
toen kon het ineens wel.
Stierf in, uit mijn hoofd, 1970.
Ja.
In 1973 traden de Britten toe. Maar het was net als nu eigenlijk een verdeeld land. Overigens toen was de conservatieve partij, die zat in de oppositie. Die was pro-Europees. Vrije handel, vrije markt, dat waren allemaal dingen waar de conservatieve partij voor was. En Labour was anti-Europees. Ook omdat de Tories ervoor waren waarschijnlijk. Maar in ieder geval die vrije markt, dat stond niet hoog in het vaandel van Labour. Het land was verdeeld en ook toen is er een referendum gehouden. En dat was in 1975. De toenmalige partijleider was Margaret Thatcher. En dat referendum, dat is geëindigd in een ja. Dus het Britse lidmaatschap van de Europese Unie werd bevestigd op dat moment.
Dat is wel heel grappig als je nu nieuwsreportages of televisiereportages van toen terugkijkt. Het is echt exact hetzelfde als van de afgelopen jaren.
Now the terms of entry are known. Now MPs can consult their constituents. What do mine say to me?
What is it going to cost us? This is a point we've got to ask. What is our cost of living going to be like? And there's no use having £1,000 a week if it's going to cost you £900 to live off it.
But in the near future, Britain goes into the common market and the fishing rights in our boat and the East Coast aren't recognised. Harbour's going to become a ghost town.
Mr. Thompson, entry to the common market will mean an escalation of the Cold War again, which will mean an increase in the arms bill in this country, a direct threat to world peace.
In the common market, there's no tariffs. Where will the workers at Dundee and the Timex stand when the tariff barriers are watching the...
Ja, een verslaggever die gaat naar een fish and chips winkel en zegt van, nou, bent u voor of tegen Europees lidmaatschap? En dan hoor je dezelfde argumenten van, nou, ik ben tegen, want al die regels die ver weg bepaald worden, dat vinden we niks en we willen het zelf zeggen. En anderen zeggen, nou, ik ben voor, want anders gaat het economisch helemaal niet goed met het land.
Maar er is één belangrijk verschil, dat de mensen in 75 konden zich die oorlog nog herinneren, konden zich de Tweede Wereldoorlog nog herinneren. Ja. En wisten ook heel goed waarom ze lid waren geworden. Nogmaals, de arme man van Europa. En dat was in 75 was dat nog niet opgelost. Er waren driedaagse werkweken. Er waren blackouts waarbij de elektriciteit uitgezet werd om elektriciteit te besparen. Je had stakingen. Het land was er nog niet bovenop. Dus, en nog steeds was Europa aan de andere kant een steeds welvarend wordende continent en vereniging.
Ja, dus het argument van nu, de economische logica achter EU-lidmaatschap, wat nu tijdens het Brexit-referendum en de afgelopen jaren eigenlijk op dovemans oren valt, dat sloeg toen nog gewoon veel meer aan.
Ja. Hoe liep het af met dat referendum?
Dat referendum, ze stemden voor lidmaatschap. Goed om te weten is ook dat het referendum toen ook werd uitgeschreven om partijpolitieke redenen. Dus ja, er was verdeeldheid in het land, maar nog meer binnen de politieke partijen. En de toenmalige premier Harold Wilson dacht, als we eenmaal een stem hebben voor ja, we blijven lid, dan heb ik in ieder geval het gedoe binnen mijn eigen partij in de hand.
Dit doet ergens aan denken.
Dit doet ergens aan denken.
Maar daar hebben we het straks nog over.
Dit was dus bij Labour. Dit doet ergens aan denken, daar hebben we het straks nog over, maar even in het kort. David Cameron deed in 2013 precies hetzelfde om de rebellen in zijn conservatieve partij in het gareel te krijgen.
Het is nu misschien wel even goed, Melle, om uit te leggen hoe dat, zonder, ja, ik weet dat het heel kort door de bocht is, sorry daarvoor, maar eigenlijk kun je zeggen, er zijn twee grote partijen, Labour en de Tories. Kun je die heel veel schetsen en hoe zij staan tegenover Europa?
Dat verschilt heel erg welke periode in de afgelopen 30, 40 jaar je neemt. Maar je kan in ieder geval zeggen dat die twee partijen allebei redelijk verdeeld zijn over Europa. Ze hebben verschillende stromingen binnen de partij. En welk standpunt de partijtop aanhing, hing er maar net vanaf welke stroming op dat moment dominant was. Dus je ziet de Britse politiek worstelen met Europa. Je ziet Europa steeds terugkomen in de verkiezingen als een belangrijk onderwerp. Er zijn meerdere premiers gesneuveld op het onderwerp Europa. Maar je ziet ook die partijen onderling ontzettend verdeeld over Europese integratie.
Nou, als voorbeeld van hoe die partijen eigenlijk onderling verdeeld zijn, schiet me nou een oude anekdote te binnen over Churchill. Of het waar is, weet ik niet, maar het is in ieder geval een heel goed verhaal. dat hij een keer een stagiair of een nieuw Kamerlid het Britse lagerhuis liet zien. En je weet, dat zijn twee tribunes die tegenover elkaar staan, want het hele lagerhuis, dat is gebaseerd op het conflictmodel. En die stagiair die wijst naar de overkant en die zegt dan tegen Churchill: oh, daar zit dan dus de vijand. En Churchill die denkt even na en zegt dan: no, that would be the opposition. De vijand die zit achter je rug.
Zei de man die meerdere malen van partij wisselde.
Nou, dat hangt misschien ook wel weer samen met het feit dat je die twee grote partijen hebt. In Nederland heb je een spectrum van weet ik veel hoeveel partijen, meer dan 10. Dus voor elke politieke opvatting is wel een partij. Mm-hmm. Terwijl bij de Britten, daar zijn al die verschillende politieke opvattingen, die zijn binnen de partijen vertegenwoordigd. Dus je hebt in Labour en in de conservatieve partij heb je een linkse flank en een rechtse flank op economisch gebied of op sociaal gebied. En zo is ook Europa een onderwerp dat die partijen fundamenteel splijt. En zodra een partijleider over Europa begint, dan opent zich een kloof in die partijen.
Dus je kan niet even om te vergelijken met Nederland, je kan niet zeggen de een is pro-Europa en de ander is tegen Europa.
Nee, in Nederland, D66 is denk ik over het algemeen pro-Europees en GroenLinks ook wel.
VVD tegenwoordig ook.
Ja, en de PVV niet. Maar dat loopt, zo'n scheiding loopt binnen de grote blokken. In, okay.
En goed om te zeggen is dat ook als wij het over grote blokken hebben, er zitten dus 650 lagerhuisleden in het parlement. En we hebben het over blokken van 300 plus zetels aan beide kanten, afhankelijk van de verkiezingen. Terwijl bijvoorbeeld de Groenen hebben maar één zetel op 650 lagerhuisleden. Dus de kleinere oppositiepartijen zijn ook echt heel klein in vergelijking bij deze twee grote blokken.
Oké, okay, we hebben het net al eventjes over Thatcher gehad in een bijzin. Omdat dat eerste referendum onder haar tijdens haar periode was. Was zij een pro-Europa-leider? Als we het toch hebben over verschillende golven.
Als je naar die campagne van 1975 krijgt, er is een schitterende foto van Thatcher met een trui aan. Een blauw, Europees blauwe trui met alle vlaggen van de Europese lidstaten. Dat is een trui die binnen de conservatieve partij. Dus ze willen graag vergeten dat die foto en die campagnetrui ooit heeft bestaan.
Maar Hans, zij was wel een vrouw van de handel, zeg maar. Dus zij zag het voordeel van Europa vooral ook daarin.
Nou ja, zij maakte er geen geheim van dat ze voor samenwerking was als het ging op het gebied van defensie en uiteraard bij de economie. En zij heeft geen oog gehad voor het politieke project dat Europa ook was. Of ze heeft daar stiekem een beetje voor opzij gekeken. Maar het is Dat politieke project, de Ever Closer Union, dat kwam natuurlijk steeds dichterbij. Europa was ook een kwestie van staatvorming. En toen dat tot het doordrong, toen is ze eigenlijk pas anti-Europees geworden. Of in ieder geval dat niet meteen, maar toen is de euroskepsis toegeslagen. En dat werd aan het eind van haar periode als premier werd dat behoorlijk schril.
Nog even, voordat we aan het einde van haar periode komen, nog eventjes. Hè, zij zag eigenlijk in Europa, dus hè, die handel, dat zag ze heel graag. Maar ze zag eigenlijk het gevaar in een ever closer union.
But working more closely together does not require power to be centralized in Brussels or decisions to be taken by an appointed bureaucracy. Indeed, it is ironic that just when those countries, such as the Soviet Union, which have tried to run everything from the center, are learning that success depends on dispersing power and decisions away from the center, there are some in the community who seem to want to move in the opposite direction.
Haar eigen politiek was er een van liberalisatie en privatisering. Zij heeft de grote staatsbedrijven verkocht. Telefonie, spoorwegen, de vliegtuigenbouwer, British Airways. Zij heeft dus de rol van de staat fundamenteel kleiner gemaakt. En wat ze hier zegt is: sorry, dat hebben we hier nationaal niet gedaan, om via de achterdeur, via Brussel, vanuit Brussel, dan weer opeens een soort grote staatsmacht terug te krijgen. Bovendien eentje die, zoals je zegt, ondemocratisch is. Want wij hebben die meneer Delors, die daar nu de voorzitter van de commissie is, helemaal niet gekozen.
Maar het is echt fascinerend, hè, als je dit luistert. Want de woorden die zij gebruikt, mijn appointed bureaucracy. Als je nu naar bijeenkomsten van echte Brexiteers, van de hardliners gaat, dan staat er niet alleen een zwart-wit foto van Margaret Thatcher op de tafel waar de gasten achter zitten. Dat is een soort, ze heeft echt een halfgodstatus. Maar de mensen in de zaal die hebben haar woordenschat helemaal overgenomen. Ik stond een paar maanden geleden in de rij om zo'n bijeenkomst bij te wonen. En ik vroeg aan een mevrouw, waarom bent u eigenlijk tegen de Europese Unie? En dan zegt ze, ja, dat is non-elected EU bureaucrats. Dat soort uitspraken.
Zijn één op één gekopieerd eigenlijk.
Ja, precies. Ja, ja. En die mensen die vergeten dus helemaal dat Margaret Thatcher eigenlijk een deel van de Europese Unie, dat ze daar een enorme voorstander van was. Zolang het maar over handel ging.
Ja, die hebben ervan gemaakt. Ze was volledig tegen.
Precies.
En er wordt steeds één zinnetje bij herhaald.
No, 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 no.
So of course we are differing. Of course the chairman or the president of the commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the commission to be the executive and he wanted the council of ministers to be the Senate. No, no, no.
Ja, dat was in 1990. Hè? Toen, ja. Toen was ze bijna premier af. En hier was ze zo anti-Europees geworden. Dat pro-Europese Tories in haar partij eigenlijk een beetje met haar gehad hadden. En vlak daarna kwam er een leiderschapsverkiezing. Die ze overigens gewonnen heeft. Met de hakken over de sloot. En toen zei ze, ja, nou ja, als het op zo'n manier moet, dan hoeft het voor mij niet. En dan ben ik weg. Toen
is ze
opgestapt. Ja, ja.
Een vernedering vond ze dat.
Ja, totaal. Ja. Ja.
En ze zegt wel no, 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 no. Maar als je kijkt naar de inhoud, in grote lijnen, is het toch wat er gebeurd is. De euroskepsis waar zij nu hier al op aanslaat. De Europese Unie ging wel die richting op. En een deel van de Britse politiek heeft zich altijd hier aan vastgehouden. Aan het idee dat het Europees Parlement geen echte volksvertegenwoordiger is. En dat de commissie nooit in staat zou mogen zijn om de uitvoerende macht te zijn. En dat eigenlijk het veel beter zou zijn als de EU een collectief van staten is. In plaats van een eenheid op zich.
En toen kwam natuurlijk John Major in 1992 met het verdrag van Maastricht.
Even voor de jongere garde onder ons, myself. Het verdrag van Maastricht.
Het verdrag van Maastricht, daarin werd besloten dat de Europese gemeenschap een politieke component zou krijgen. En dus een echte unie zou worden.
92 komt het vandaan?
92 komt het vandaan. En als je goed kijkt naar de Britse politiek. We hadden het al even over de euroskepsis van Thatcher. Maar het gedoe binnen de conservatieve partij stamt uit die tijd. Dat heeft twee redenen. Het verdrag van Maastricht. En ook een beetje de BSE-crisis. De gekke koeiencrisis.
Oh ja?
Het moment waarop Europa, althans de andere lidstaten, de grens sloten voor Brits rundvlees. Omdat daar gekke koeienziekte heerste. En de Britten beweerden heel lang dat hun eigen vlees heel veilig was. Maar de rest van Europa heeft redelijk lang, langer dan nodig was, de grens tegengehouden voor Brits rundvlees. En dat stak op het Britse eiland. Dat stak diep. En de tweede was dus het politieke component, het verdrag van Maastricht. Waarbij er dus politieke macht naar Brussel ging. En in de partij, in de conservatieve partij, ontstond toen eigenlijk wat je nu nog steeds ziet, namelijk een groepje rebellen die op ieder moment als het over Europa ging, het de partijleider moeilijk gingen maken. John Major noemde ze de bastards op een onbewaakt moment. En het werd zo erg dat hij in 1997 het partijleiderschap neerlegde.
I've now been prime minister for nearly 5 years. In that time we've achieved a great deal. That for the last 3 years I've been opposed by a small minority in our party. During those 3 years, there have been repeated threats of a leadership election. In each year, they turned out to be phony threats. Now the same thing again is happening in 1995. Every leader is leader only with the support of his party. That is true of me as well. That is why I'm no longer prepared to tolerate the present situation. In short, it is time to put up or shut up.
Melle fluistert het mee, je kent dit uit je hoofd.
Nou ja, dit is de afgelopen dagen, afgelopen weken moet ik eigenlijk zeggen, is dit zo vaak herhaald. Want Theresa May heeft de afgelopen weken met exact hetzelfde te maken gekregen. Een kleine groep binnen haar partij die zegt, je moet weg. We hebben geen vertrouwen meer in je. Jouw Brexit-plannen zijn prut. En zij deden zich groter voor dan ze uiteindelijk waren. Want ze zeiden, we zijn met genoeg om Theresa May naar huis te sturen. Nou, dat was niet zo. En de politieke analyses in Londen klonken dat Theresa May zou een toespraak maken, zou deze harde Brexiteer voor het blok zetten en zou zeggen put up or shut up. En vooralsnog is het meer shut up dan put up.
Ja, Theresa May zit er dan ook gewoon nog. Major, die stapte dus wel op. En wie nam het stokje van hem over?
Dat was Tony Blair.
Hans, in jouw tijd?
Nou, net voor mijn tijd. Een jaar voor ik als correspondent begon, was Tony Blair premier geworden. Voor het eerst sinds lange tijd. En weer een Labour-premier. En er hing om hem wel een soort van, ja, hoe moet je het zeggen, een soort aura. Hij was wel zo de belofte van niet alleen van zijn eigen partij, maar ook eigenlijk wel van heel veel Britse kiezers in het midden. Mensen die eigenlijk een klein beetje welvaart wilde, goede zorg, goed onderwijs. Dat waren echt de onderwerpen waarop hij campagne heeft gevoerd. Hij heeft dus zijn partij, die heel lang onverkiesbaar was, naar het midden getrokken. En vooral ervoor gezorgd dat mensen niet afgeschrikt werden door een hard linkse agenda. Daardoor is hij premier geworden. Het woord Europa kwam in zijn campagne eigenlijk helemaal niet voor.
Oh.
Maar ja, hij was een jonge man, een jonge generatie. Veel vrouwen om zich heen in het kabinet.
Die hebben een naam, hè? Dat had een naam.
Waren dat niet de Blair Babes?
Ik heb net een foto gezien van hoe dat eruit zag. Ik denk dat we in deze tijd zouden we daar echt een
lekker
beetje
veel schoudervulling.
Schoudervulling zijn briljant.
Ja, dat was, nou ja, het was natuurlijk die tijd. Maar goed, er hing echt wel een buzz in Londen. Er werd gebouwd. De eeuwwisseling kwam eraan. Er was allerlei design. Er gingen nieuwe restaurants open. Jamie Oliver was uit de waskeuken tevoorschijn gekomen.
Die sfeer
werd Cool Britannia genoemd. Dus er hing echt zo'n positieve sfeer. Er was zelfs een Italiaanse krant die kopte Tony Blair superstar. Hij was echt, zeg maar, de Macron van 1998.
Hij was pro-Europa ook wel, hoewel die daar niet echt campagne mee heeft gevoerd. Maar hij zei wel, eendracht maakt macht. We moeten samenwerken tegen die boze buitenwereld.
Ja, in die zin, toen kon je dat niet zeggen, maar nu wel met een beetje in de achteruitkijkspiegel. In dat opzicht verschilde hij eigenlijk heel weinig van John Major. Zij vonden allebei dat je met Europa moest je op een soort pragmatische manier omgaan. Je moest dat niet zien als een visionair project. Hm. Ze waren allebei wars van een grote federale superstaat. Maar er zijn gewoon grote problemen in de wereld. Als het gaat om handelscontracten, als het gaat om militaire dreiging, als het gaat om, nou ja, daar denken we nu aan, de klimaatproblematiek. Hm. Dat was toen nog ietsje minder. En dan kan je dat beter met z'n allen aanpakken dan als klein landje. Dus hij zag wel degelijk het belang van samenwerking op Europees gebied. En dan liefst zo groot mogelijke Unie. Hij maakte zich sterk voor uitbreiding. En hij heeft een beroemde toespraak gehouden in Warschau in 2000. Dus toen was hij 2 jaar aan de macht. En toen zei hij, Europa moet geen superstaat worden, maar wel degelijk een supermacht.
Maar als je nu luistert naar wat de critici zeggen over Blair en zijn liefde voor Europa, dat hij op het punt stond om het Verenigd Koninkrijk bij de euro te rommelen. Klopt dat?
Nee, dat geloof ik echt niet. Nee, hij heeft altijd gezegd, het officiële beleid over de euro is wait and see. Het is een project waarvan wij niet weten wat het is. En er waren allerlei harde of minder harde criteria waaraan de euro moest voldoen. En voor iedereen was het eigenlijk volkomen duidelijk vanaf het begin dat dat nooit zou lukken. En ja, dat is natuurlijk ook psychologisch. De Britten hadden hun pond sterling. En om dat in te leveren, dat was een brug te ver. Maar er waren ook wel gerechtvaardigde economische bezwaren, denk ik.
We hadden het er net al eventjes over. Hè? Het is iemand die in zijn beginperiode, Blair, graag zijn hand uitstak om maar bij de Hollandse politiek te blijven naar die andere Europese leiders. En wat daar wel tekenend voor is, is dat hij niet zo lang na zijn overwinning als premier in het Frans, soort van, diplomatiek gezegd, het Franse parlement, de Senaat, toesprak.
Mais je me souviens, dans l'époque là, il y avait dans ce bar un pot commun. Et on m'a dit strictement qu'il fallait y mettre tous les pouvoirs. Au bout de deux mois, j'ai découvert que j'étais le seul à le faire.
Ik kan niet helemaal begrijpen of je hier nou wordt uitgelachen of toegelachen.
Het is een soort oh la la Frans is het, hè?
Ja. Maar toch, ik bedoel, dit is stenen comment.
Maar hij doet het wel.
Maar hij doet het wel. Ja. En als je dat vergelijkt met de situatie van nu. Theresa May heeft één toespraak over de Brexit op het Europese vasteland gedaan. Dat was in Florence. Daar was ik bij. En zij kwam aanvliegen. Zij kwam met een escorte van politie de oude binnenstad binnen. Zij hield die toespraak in een gebouw wat helemaal niet zo belangrijk was, maar dat er mooi oud uitzag. Er zaten alleen maar Britten in de zaal. Haar ministers. En meteen na de toespraak was ze weg. Dus zij had nul interactie met de Italianen, met Europa. En dat, ja, hoe stuntelig Blair het ook doet, maar dat hij echt de moeite doet om in een quasi-Frans toenadering te zoeken bij Frankrijk, waar de Britten altijd een vrij moeizame relatie mee hebben. Met de situatie van nu is dat echt ongekend.
Er is iets anders interessants aan de hand. We hadden het net over Florence, een toespraak. Deze toespraak, Franse parlement. De toespraken van Thatcher, Brugge, die beroemde. Alle belangrijke Europese toespraken van Britse premiers zijn nooit in het land zelf geweest. Zijn altijd op het vasteland geweest.
Waarom is dat?
Daar zat de boodschap. Daar zat.
Ging Cameron ook niet iets in Amsterdam zeggen?
Cameron zou in 2013 in Amsterdam zijn toespraak houden, die later dus de toespraak werd waarin hij het Brexit-referendum aankondigde. Alleen het sneeuwde een beetje te hevig.
Ga weg!
Dus wij kwamen allemaal vast te zitten in Londen. We konden fysiek niet naar Amsterdam komen.
Die legendarische woorden hadden in Amsterdam
in de beurs van Berlage uitgesproken moeten worden.
En volgens mij heeft hij toen gedaan op het hoofdkantoor van persbureau Bloomberg, toch?
Ja. Nou, het was wel even wat anders dan Amsterdam. Oké, nog iets wat we goed moeten onthouden van de periode Blair. En dat ook wel door heeft gespeeld tot aan de Brexit toe die we nu kennen. Waar we nu middenin zitten. En dat is migratie.
De uitbreiding naar Oost-Europa. Dat grappige fragment van Yes Minister, dat liet dat al een beetje doorschemeren. Een grote Europese Unie waar het allemaal verwatert wat we van binnenuit opblazen. Dat was een grappige manier, maar er zit een serieuze toon onder. Namelijk, de Britten hebben altijd gewild dat de Europese Unie zo groot mogelijk werd. De uitbreiding in 2004 met 8 Oost-Europese landen is daar een voorbeeld van. En in tegenstelling tot andere Europese landen, bijvoorbeeld Nederland, legden de Britten geen enkele voorwaarden voor die toetreding. Dus Oost-Europese werknemers konden ongehinderd gaan werken in het Verenigd Koninkrijk. En dat deden ze ook, en masse.
Even nog misschien wel terug. In 1989 viel de muur. En dat betekent dus dat een heleboel landen in Oost-Europa die communistisch waren geweest, die waren als het ware vrij zwevend. Dus het was ook een geopolitiek belang om die landen in Oost-Europa bij de club te krijgen. Want voor je het weet zouden ze wellicht de andere kant op zweven. Dus de uitbreiding had niet alleen maar met handel te maken. Ja, natuurlijk ook. Maar het was ook echt belangrijk voor de veiligheid van Europa. Beter in de club dan naar buiten.
En wat ik zei, die Oost-Europeanen die kwamen dus naar het Verenigd Koninkrijk. De schatting was 120.000 en er kwamen er uiteindelijk 2 miljoen. En ze vestigden zich vooral in plaatsen waar tot dan toe heel weinig migranten waren geweest. Dus waar misschien wel seizoensarbeiders waren geweest, maar vaak seizoensarbeiders uit Ierland, wat toch een beetje voelde als die spreken onze taal en die zijn net zoals wij.
Onze neefjes.
En die Oost-Europeanen die kwamen dus op plekken waar ze eigenlijk geen buitenlanders kennen. En juist in die gebieden zag je dat ze in 2016 Brexit stemden.
Het is heel gespleten. Hè? Ik was een keer in een dorp waar heel veel Polen waren. Of naartoe zijn verhuisd. En er zei iemand, al die Polen die zitten bij de huisarts. En dan moet ik uren wachten of dagen wachten voordat ik een afspraak heb. En de scholen gaan achteruit. En ik vroeg, en de huisarts, waar komt die vandaan? Want Engelse gezondheidszorg teert op buitenlands personeel. En die mevrouw zei, oh ja, maar dat is de dokter uit Polen. Ja, maar dat is zo'n fantastische vent.
Ja, ja.
Dus het is moeilijk. Aan de ene kant waarderen ze echt alle mensen die naar het Verenigd Koninkrijk komen om daar te werken, om daar belastingen te betalen, om de maatschappij vorm te geven. Aan de andere kant kan je ook wel zeggen dat het besluit van Blair om, in tegenstelling tot heel veel andere landen, direct de arbeidsmarkt open te stellen voor Oost-Europese arbeidsmigranten, dat heeft we er wel in een belangrijke mate aan bijgedragen dat in 2016 een groot deel van vooral Engelsen buiten de stad voor die Brexit stemde.
En wat je ook ziet, dat in gebieden waar veel Polen wonen, je noemde net de huisarts, maar ik kende steden waar inderdaad het ziekenhuis er nog was, puur en alleen omdat er zo'n grote instroom van Oost-Europeanen was geweest, die het ziekenhuis daar hielden. Terwijl in een naburige plek waar juist geen migranten waren gekomen, het ziekenhuis al lang dicht was. Dus
als patiënten bedoel je?
Als patiënten, ja. Je had in Boston, waar geloof ik 75% van de mensen voor Brexit heeft gestemd, had je nog een kraamafdeling. Ja,
ja, en tegelijkertijd, ik woon in Londen. En toen ik 2 jaar geleden naar Londen toe verhuisde, weet ik nog heel goed, de eerste 2 weken ben je alleen maar bezig met een huis zoeken, met een bankrekening openen, met mijn dochters op school inschrijven. Iedereen waarmee ik in contact kwam, was niet Brits. En pas op het moment dat ik aan de slag ging, dus mensen ging interviewen en in politici ging spreken, ja, dan kom je in de wereld van de Britten. Maar de onderkant en de middenkant van de hele diensteneconomie is eigenlijk uitbesteed aan buitenlands personeel. En dat verandert toch het karakter van een land. En je kan zeggen wat goed is of slecht is, maar heel veel Britten vinden dat toch confronterend.
Als je Boston nog een keer neemt, 75% voor Brexit. Als je van Boston van het station naar de markt loopt, dat is een wandelingetje van 10 minuten, dan hoor je geen Engels op straat. Je hoort allerlei andere talen, maar je hoort geen Engels meer. Er is een Poolse supermarkt, er is een Baltische kapper, er is een Roemeense slager, van alles.
En Hans, dat begon dus eigenlijk in jouw tijd daar, hè? Want Blair die gooide die grens open.
Nou, dat is mij toen niet zo opgevallen, om heel eerlijk te zijn. Ja, er was wel natuurlijk sprake van de Polish plumber. Maar die ging wonen naast de Bengalen en tussen de Indiërs en de Pakistanen. En er zijn heel veel nakomelingen van Joodse immigranten in Londen, heel veel. En er is ook een enorme groep hugenoten. En dat zijn allemaal, niemand zegt dat, maar het is. De Britse eilanden, die hebben altijd blootgestaan aan immigratie. En dat was nooit een probleem. En die mensen emancipeerden, maar die werden rijker. En daarna werden ze onzichtbaar.
Er is een verschil. Ik hoor best vaak van Britten van India's of Pakistaanse komaf. Of Britten van...
Caribe.
Ja, precies. Zij komen uit landen die onderdeel waren van de empire. Zij hebben een grote historische en culturele band met Britain, met het Verenigd Koninkrijk. En zij zien toch Nederlanders, Fransen en Polen en Roemenen als iets anders.
Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, de terroristen van 2005 waren Pakistanse jongens. En de Bengalen, die dus zich afgescheiden hebben van Pakistan, zijn een notoor voorbeeld van een groep die niet integreert. Dus je kunt het alle kanten opredeneren, ja, eigenlijk.
Maar er is een verschil. En het verschil gebeurde in de regeringsperiode van Cameron. Namelijk, hij gaf de belofte om migratie terug te dringen. En dat komt bij migratie vanuit alle landen behalve de Europese Unie. Europeanen hebben recht op vrij reizen en dat deden ze.
Maar Hans, jij hebt het over de Polish plumber, de Poolse loodgieter. En ik had toevallig gisteren een gesprek met een van de hoogste Britse diplomaten. En hij vertelde ook dit verhaal. En hij zei van, ja, maar wat vaak vergeten wordt, is dat voor deze migratiegolf had je de Britse loodgieter. En die was echt heel erg duur. En
heel slecht.
En heel slecht, want als hij je toilet had gerepareerd, dan lekte dat ding nog steeds. En
zo is
met
het.
De Poolse loodgieter was het 1 goedkoper en je was van je problemen af.
Ja, dus veel nieuwe werknemers die voorzagen echt in een behoefte. Er was geen echt fatsoenlijke timmerman meer, maar die Tsjechen en Slowaken die konden nog, die beheersten dat oude handwerk nog. En die zijn rijk geworden in die jaren.
Oké, resumerend over deze eerste periode tot Cameron, zou ik maar zeggen. Van ongeveer de oerknal tot Cameron. Hebben we de geschiedenis besproken. Zouden we kunnen zeggen, het anti-Europa en pro-Europa sentiment gebeurde in golven?
Je had perioden van bemoeienis en afwijzing.
Aantrekken, afstoten.
Eigenlijk door de geschiedenis heen.
In de volgende aflevering horen we meer over de periode van David Cameron tot nu. De periode waar we nu in zitten, van de Brexit, van, nou ja, hoe, Melle, hoe jij het noemde, de chaos. Dus wil je dat luisteren? Ga dan nu naar aflevering 2.